Dat was de Sinfonia tot de opera Agrippina van Händel. En daarvoor een gedeelte uit Rodrigo van Händel. Die hij schreef in de jaren 1707, 1709, toen hij in Italië was. René Jacobs dirigeerde hier Academie voor Automuziek Berlin. En daarvoor Freiburger Barokorkester. De jonge Händel die Alessandro Scarlatti gekend heeft. En onder de invloed is geraakt, geïnspireerd is geraakt door de oude meester Alessandro Scarlatti. Het is nu, even kijken, 4:55.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café. Met Hans Hafmans.
En met tafelgast het komend uur, artistiek leider van de zaterdagmatinee, programmeur Kees Vlaardingenbroek. Kees, welkom.
Dank u wel.
We gaan het hebben over het komend seizoen. De programmering van Na de Zomer is net bekend geworden. Het boek is gedrukt, het boekwerk, het programmaboek. Maar eerst even natuurlijk napraten, naborrelen over B-Rock met René Jacobs en Alessandro Scarlatti. Ja. Een middag naar je hart, volgens mij.
Ja, totaal. Het is natuurlijk zelden dat je de gelegenheid hebt om een orkest te presenteren dat net zo'n productie 12 keer heeft gespeeld. Namelijk in Parijs. Dus op het moment dat ik hierover sprak met het orkest, dat ik wist dat je allemaal zangers kreeg en een orkest ook dat totaal ingespeeld is. Totaal op elkaar ingespeeld. Ja, dat is natuurlijk uniek. En opeens hoor je ze zelfs, hè, in zo'n productie als vanmiddag, hoor je ze bijna kleine Maleriaanse bewegingjes maken. Hè, in de portamenti, in de strijkers. Dat je denkt, goh, wat zijn we toch een end verder gekomen van, zal maar even zeggen, het purisme van de jaren 70 en 80. Ja. En wat mag er tegenwoordig veel meer. Maar, en dat vind ik nog steeds wel het belangrijke punt, zo'n klank, die zo prachtig aansluit bij wat zo'n componist geschreven heeft. Ja, dat is natuurlijk met moderne instrumenten, is dat in dit repertoire niet haalbaar. Dat blijft, ja, een uniek iets, vind ik.
Het was ook visueel een feestje. Een harp die je niet elke dag ziet. Zo'n mooie, sobere, kleine klank. Klein instrument. Een trombone. Die bijna geen hoogglans trombone zoals we ze nu kennen. Maar het zag er echt oud. Allemaal oud uit.
Ja.
En dat mooie slagwerk achter de kamerschermen. Het was een visueel feest vanmiddag ook. Hij zou wel meer Scarlatti willen doen, zei hij net in de loge.
Ja, we hadden het er gisteren bij de generale, of na de generale, uitgebreid over. En hij is natuurlijk typisch eigenlijk een componist, een dirigent voor Scarlatti. Scarlatti is echt voor fijnproevers, voor echte kenners. Het is niet muziek die, zoals Vivaldi, ADHD-achtig je totaal van je voeten als het ware slaat. Hè? Dat doet het niet. Het moet het meer hebben van details, een schoonheid, hele subtiele harmonische effecten. En dat sluit heel erg aan bij de smaak van René Jacobs. En hij gaf ook al aan van, ik wil dolgraag terugkomen om meer Scarlatti te doen. Nou, daar hadden wij het ook over, hè, 3 weken geleden.
Een paar weken geleden had je het al over.
Ja, ja. Hoe graag ik dat zelf ook zou willen. Het is wel zo dat je merkt in de internationaal ook, hè, dat Scarlatti wordt gezien als een naam die veel minder verkoopt. En dan zie je weer hoe uniek die matinee is. Hè. Wij kunnen dit gewoon doen. Gewoon een bomvol huis. En dat is in bijna geen zaal. Is dat helaas zo. En dit zijn toch dingen die wil je graag natuurlijk met een paar organisatoren aanpakken. Ook om het financieel allemaal een beetje behapbaar te maken.
Ja, hij had het over één specifieke titel. Wat zei hij nou? Tigrane?
Ja, dat is een van zijn late opera's. Ook een van de laatste opera's die Scarlatti heeft geschreven. En hij heeft René heeft als lievelingsopera eigenlijk Griselda. Heeft hij ook voor beeldig opgenomen op cd. En nu zou die eigenlijk, een van die allerlaatste opera's, Tigrane, dat zou de vervolgstap moeten zijn.
Ja. Het meest bijzondere aspect van vanmiddag vond ik de pre-echo van Bach. Dat Bach er al een klein beetje aan zat te komen. Dat Bach dus geleerd heeft van Alessandro Scarlatti. Dat je momenten hebt, dat zei René Jacobs net ook nog even in de loge, dat Bach respect had voor Scarlatti. En er waren van die momenten van die, ja, dan verglijdt het even en dan komt er een soort melancholie over de muziek die je eigenlijk bij Bach alleen maar vindt. Dus dat vond ik heel bijzonder om vanmiddag te horen.
Heel bijzonder dat je dit ook zegt. Ik moest er ook aan denken. Natuurlijk is voor Händel was deze componist, deze vader Scarlatti, nog veel belangrijker.
Ja.
Maar inderdaad, er zijn momenten. Ik had het al even over dat puntgave handwerk. Hè, die hele subtiele, dat hele subtiele contrapunt, die meer stemmigheid, de schrijfwijze voor de bassen met name ook. Hè? Wat een prachtige bassen schrijft deze Scarlatti. En daar moest ik inderdaad ook denken aan dat absolute meesterschap van Bach.
Nieuwe seizoen na de zomer, meer oude muziek. We gaan vooruitblikken op een aantal concerten. 5 oktober, om er iets heel specifiek met de deur in huis te vallen. Francesco Bartolomeo Conti.
Ja,
ik ken hem niet.
Nee, heel weinig mensen zullen hem kennen. Er is een enkele keer wat in het Holland Festival van hem geweest, de opera Don Quixote. Dat is inmiddels al wel weer heel lang geleden.
Is hij dat?
Ja, dat is die Conti. En dit is een het klinkt afgezaagd, maar alweer zo'n hele grote onbekende Italiaan uit die laatbarok. En dit is dan eentje uit Florence. Een hele geleerde componist ook. Het is, je zou kunnen bijna kunnen zeggen, maar ook heel veel energie. Een soort combinatie van Vivaldi en Scarlatti in één persoon. En wat is nou het bijzondere? Dat in Oost-Europa is op dit moment een enorme culturele opleving. Er zijn daar ontzettend veel ensembles op het gebied van nieuwe muziek en oude muziek. Echt die komen in hoog tempo op en zijn vaak van opmerkelijke kwaliteit. En dit werk van Conti was, hij was weliswaar Italiaan, maar altijd werkzaam in Midden-Europa. Hij werkte in Wenen met name. En je merkt nu dat in die voormalige Habsburgse Rijk, met name ook in Hongarije, is men nu heel erg bezig om dat Habsburgse repertoire opnieuw tot leven te wekken. Dat is ook de reden waarom Conti, niemand kent hem eigenlijk, want je hebt Bach natuurlijk als grote tijdgenoot uit het protestante Duitsland, grotendeels protestante Duitsland. Je hebt Vivaldi in Corelli in Italië, et cetera. En de mensen daar in het midden, dus rond Wenen, die vallen eigenlijk altijd een beetje weg. En met name die ensembles nu in Oost-Europa, die zijn heel erg bezig om dat erfgoed weer opnieuw naar voren te halen.
Het Purcell Choir en het Orfeo Orkest, die komen dus uit Hongarije.
Ja,
onder
Hongarije.
George Vashegi.
Vashegi, heb ik begrepen.
Vashegi. Ja, dank je. Het is nog even wennen. Ze komen eraan 5 oktober met deze muziek van Francesco Bartolomeo Conti. Dit is een gedeelte uit zijn Missa Sancti Pauli. Uit deze Missa Sancti Pauli van Francesco Bartolomeo Conti zong het Purcell Choir uit Hongarije en het Orfeo Orkest, ook daar vandaan, onder George Vashegi. 5 oktober aanstaande, na de zomer, klinkt deze mis. Wat een originele muziek, zeg.
Ongelooflijk, hè? Die harmonieën.
Ongelooflijk.
Alles eigenlijk, de stemvoering en dan een koor van dit niveau.
Ja.
Wie weet dat? Dat gewoon daar al 25 jaar in Hongarije is.
5 oktober, oude muziek om te ontdekken. En 11 januari, volgend jaar. Franco Fagioli komt terug naar de NTR Zaterdagmatinée. Het wereldberoemdste countertenor van dit moment.
Ja.
Als je hem hoort, dan denk je, nou, de rest kan wel inpakken. Het is onwaarschijnlijk. We hebben hem hier gehad in 2014. Artaserse van Vinci, gaan we zo meteen laten horen. Hij komt zingen in Orlando van Händel.
Ja, ja, want het is precies wat jij zegt. Hè? Ik bedoel, ook technisch heeft deze man geen rivalen. Franco Fagioli is gewoon de countertenor van dit moment inderdaad. Maar waarom vond ik dit nou zo verschrikkelijk interessant? Dat is omdat hij hier ook nog de opera van Händel over de waanzin vertolkt. Franco kan ook enorm over de top zijn op een hele boeiende, fantastische manier. Dus ik dacht met name ook als hij die waanzinnige Orlando gaat presenteren, dat moet een kolfje naar zijn hand zijn. Kan niet anders.
Een razende Roeland.
Ja, precies. En dat merk je ook in de muziek. Hè? Want dit is een unieke opera. Waar Händel dus ook dingen doet die stapelgek werden gevonden. Hij schrijft een maatsoort voor, 5/8. Ja, dat gebruikte niemand. Je moet je wachten tot Tchaikovsky. Hè? Voordat dat gewoon begint te worden. Dat je dat soort oneven maatsoorten hebt. Ja. Händel gebruikt ze al.
Ja. Zaterdag 11 januari. Volgend jaar. Il Pomodoro, Francesco Corti met een prachtige cast. Nuria Rial, heerlijke sopraan. Franco Fagioli als Orlando van Händel. Hier zingt hij. Dit was het eind van de eerste acte, meen ik mij te herinneren.
Juist.
De aria Vo solcando un mar crudele uit Artaserse van Leonardo Vinci. Concerto Köln onder leiding van Diego Fasolis. En Franco Fagioli zingt deze aria. Die duurt een paar minuten. En luister dan ook naar hoe de zaal werd afgebroken door het publiek.
Oh,
Het lijkt wel een voetbalwedstrijd. Eind eerste acte, Artaserse van Leonardo Vinci met Franco Fagioli, die de hele zaal uit zijn hand liet eten. Ja. Vosel kan de Un Marco delen, zo'n storm op zee aria die wel standaard was in de barok. Maar Kees, deze aria heb ik sinds die dag, is me dierbaar geworden. En je zal het nooit meer vergeten. Als je hem één keer gehoord hebt, dan gaat hij onder je huid zitten. En dan...
Ik kan me dat voorstellen, want die Vinci is ook alweer zo'n totaal onbekende Italiaan eigenlijk. Hè? Maar deze man, die kon schrijven voor stemmen, dat is niet in woorden te vatten. Hoe die het deed, hij zat natuurlijk voortdurend met de allerbeste zangers van zijn tijd, werkte die samen. En op een of andere manier, hij kruipt in die kelen. Hij weet precies hoe die moet schrijven voor dit soort super virtuose à la Farinelli, hè, van die tijd.
Ja.
Dat hoor je.
Ja, wat toen opviel, dat valt me eigenlijk nu weer op. In 2014 konden we wel 5 top countertenors bij elkaar krijgen. Maar dat was zeg maar 10, 20, 30 jaar daarvoor niet mogelijk geweest.
Ja.
Toch? Omdat het vak bestond nog niet zo lang, is weer heruitgevonden.
Ja.
En nu zijn ze er en nu kunnen ze theatraal uitpakken.
Zo is het.
Dus nu is het mogelijk.
Hoewel inderdaad voor Vinci, hè, voor de eisen die dat stelt. Nou, dit was wel een hele bijzondere middag. Dat gelukt was.
Ja.
En dat was toch echt ook het werk van Cencic. Een van de andere countertenners die het meeste is in het samenbrengen van de allerbeste collega's.
Ja.
En dat heb je nodig.
Ja. 2 november aanstaande, na de zomer, die Walküre van Richard Wagner door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden. Betekent dat het begin van de complete Ring des Nibelungen onder leiding van hem?
Ja, maar we hebben wel... Jaap heeft gezegd, en ik vind dat hij daar totaal gelijk in heeft. We hebben natuurlijk maar ruimte voor 1 per jaar. Het is al een enorm wonder dat Jaap gewoon 2,5 week in zijn huidige leven voor ons kan reserveren. Hè, om zo'n enorme Wagner-opera voor te bereiden, te repeteren, op het toneel te brengen. Dus hij heeft wel gezegd, ik wil ze in de volgorde doen waarvan ik denk dat ze het muzikaal het mooi werkt. En op dit moment is de Walküre voor hem zo belangrijk. Hij heeft het natuurlijk net ook gedaan weer. Dus vandaar de keuze voor die Walküre.
2 november aanstaande, begint 's middags om 1:00 of 3:00 en zal tot de late uurtjes duren, 1:00 of 9:00 s'avonds.
Ja.
Dan ben je een dagje in het concertgebouw verder. Maar dan heb je ook een dag van je leven. Walküre van Wagner onder Jaap van Zweden. Dit is uit Parsifal van Wagner, die hij gedirigeerd heeft in 2010 in de zaterdagmatinee, Radio Philharmonisch Orkest. We laten nu de verwandlingsmuziek horen uit de eerste acte. Even aansluitend op het thema wat ik in het boekje zie van het komend seizoen. Dat is transformatie.
Ja, dat klopt. Het is natuurlijk misschien een beetje een moeilijk abstract thema. Maar ik geloof dat we het er nog over gaan hebben in het verband met nieuwe werk dat Rob Zuidam gaat schrijven. Hè? Of
goed,
niet?
Parkeren we het even.
Goed.
Dit is verwandelingsmuziek uit Parsifal van Wagner. Onder leiding van Jaap van Zweden. De Verwandlungsmuziek uit de eerste acte Parsifal van Richard Wagner. Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden. 2 november aanstaande, Walküre van Wagner onder leiding van Jaap van Zweden in de NTR zaterdagmatinee. Goed Duitse muziek uit de late romantiek. Thomas Langer uit Oostenrijk. Muziek van nu, die ook geworteld is in oude tijden. Hè. Een man die het zo weet van de historie en er ook niet bang voor is. En toch muziek van echt van nu schrijft. Een vriend geworden is van de zaterdagmatinee. Ja. Zijn derde symfonie gaat in de zaterdagmatinee. Volgend jaar, 9 mei.
Ja, Thomas, inderdaad wat je zegt, grote Oostenrijkse componist. Je kan eigenlijk wel zeggen, is gemaakt door de matinee. Hij heeft de afgelopen 14, 15 jaar zijn er 6, 7 opdrachten en nog meer werken van hem zijn er geklonken. Hebben er geklonken in de matinee. Een aantal echt in opdracht van ons. En nu schrijft hij voor het volgende seizoen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het enige grote moderne hoogtepunt van het grote beroemde Malenfestival. Dat in mei 2020 plaatsvindt en waar wij als Radio Philharmonisch Orkest ook een speciale rol in vervullen. En ook een rol die bij ons past. Het is geen kwestie van, we gaan niet de tweede Malen of de derde Malen spelen. Nee, een groot eerbetoon van een van de grote levende Oostenrijkse componisten van nu. Aan die grote Malen. En dat wordt deze derde symfonie van Thomas Larcher. En de wereldpremière zal dus inderdaad door het RFO, door het Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van Hannu Lintu in de zaterdagmatinee gaan klinken.
Als onderdeel van het Malerfeest?
Eigenlijk wel, want ja, of eigenlijk ook weer niet. Hè, want de matinee heeft natuurlijk zo'n enorm eigen vast publiek. Maar inderdaad, er worden ook kaarten verkocht binnen in het kader van het Malerfestival. Dus ik verwacht eigenlijk uitverkocht huis. En als speciaal modern accent. De opdracht wordt ook betaald door het Concertgebouw Fonds. Dus dat is natuurlijk een prachtige samenwerking tussen de matinee en het Concertgebouw.
Derde symfonie van Thomas Larcher. Is dat ook een eerbetoon aan de derde symfonie van Gustav Mahler?
Nee, zo direct zal het niet zijn hoor. En hij zal ook niet met citaten of dat soort zaken gaan werken. Maar hij zegt natuurlijk wel, als je als Oostenrijkse componist bent van nu en je schrijft überhaupt nog symfonieën, dan heb je iets te doen. Hè? Er zijn natuurlijk componisten die zeggen, symfonie is gewoon een term voor samenklank, hè? Een oorspronkelijk Grieks woord. En ik heb met die hele grote symfonische traditie aan zich niets te maken. Bij Larcher is dat niet zo. Dat is een als en ander zetsoen, om het maar zo te zeggen. Hè, die gaat echt de confrontatie aan met die grote symfonische traditie.
Dit is My Illness is the Medicine I Need van Thomas Larcher. Fragmenten eruit, is kleine muziek, klein bezette muziek. Jouw keus, ligt toe?
Ja, dat is omdat ik vind dit het allermooiste haast wat er gecomponeerd is in de afgelopen 20 jaar. Dat is met een Louis Andriessen liet ik het horen en die zei precies wat het was. Hij zei met een paar noten, zei hij, precies raak treffen. Dat is wat hier gebeurt. En er komt voor mij persoonlijk dan nog bij dat Thomas Larcher heeft mij het oorspronkelijk manuscript gegeven van deze cyclus. En dat, die bewaar ik als een van mijn, als een soort Fafner zit ik bovenop die schat thuis.
Uit de cyclus My Illness is the Medicine I Need. We hoorden onder andere Andrea Lauren Brown, sopraan, en Thomas Lager zelf aan de piano. Componist die naar de matinée terugkomt met een derde symfonie volgend jahar mei. In het kader ook van het Mahler Festival. Oostenrijks componist. Kees Vlaardingenbroek hier te gast en in het Matinée Café. We blikken vooruit op het nieuwe seizoen NTR Zaterdag Matinée. Ik pak nogmaals wat. 30 mei volgend jaar. Anne-Sophie van Otter, de Zweedse mezzo, de wereldster, komt naar de Zaterdag Matinée voor nieuwe muziek van Kaija Saariaho.
Ja, dat is eigenlijk, dat is een wens van haarzelf. Zij is ongelooflijk lang eigenlijk heeft ze al de wens gekoesterd om dat grote oratorium van Saariaho te doen. La Passion de Simone. En Saariaho schrijft ook een bepaalde passages. Want het is eigenlijk oorspronkelijk voor Don Opcio en voor sopraan geschreven. Zal een paar passages iets aanpassen. Waardoor het voor een mezzosopraan als Van Otter wat makkelijker ligt. En dit hebben we eigenlijk te danken ook weer aan de dirigent. Een jonge Zweedse dirigent, Christian Carlsen. Die haar heel goed kent, Van Otter heel goed kent en die wens heel goed kende. En zo gaat dat soms, hè, voor een programmeur, dan vallen ook dingen gewoon als het ware een beetje in je schoot. Dat Christian is heel vaak bij ons hier in de matinée te gast, omdat hij heel erg veel bezig is met nieuwe muziek. En nou, die kwam opeens met dit idee.
Ja.
En het bijzondere en het mooie ook voor de rol van de matinée is niet alleen zo'n groot werk van een vrouwelijke componist presenteren, maar ook een nieuw Nederlands topensemble als het New European Ensemble te kunnen presenteren. In combinatie met zo'n hele gelouterde naam als Sophie van Otter.
Ja, daar zullen er vele fans op afkomen.
Dat denk ik.
En de muziek is prachtig van Kaija Saariaho. Ongelooflijk mooie muziek is het. Het is ontroerende muziek, ragfijn en poëtisch.
Ja.
En Christian Carlsen is een virtuoze dirigent. Ongelooflijk. Groot talent. Er komt ook een Zweedse componiste naar de matinée. Karin Rehnqvist. Ken ik die? Niet of nauwelijks?
Natuurlijk, dit seizoen hebben we heel veel vrouwelijke componisten in de matinée. En dat heeft natuurlijk jaren geleden, toen ik aan het voorbereiden was, is er ook heel veel langsgekomen. Ik heb heel veel research gedaan, waarvan ik dacht, daar moet ik nog een keer wat mee. En juist als het gaat om nieuwe muziek, we hebben ongelooflijk veel indrukwekkende nieuwe muziek gehad in de matinée. Al sinds de matinée begonnen is, bijna 60 jaar geleden. Maar wat soms een beetje knaagt voor het koor is niet iedere hedendaagse componist is een expert in het schrijven voor koor. Dat is echt nog wel weer een ander vak. En het mooie van Karin Rehnqvist, die ik op een bepaald moment tegenkwam, ik vond die muziek heel bijzonder. Ze laat zich ook door volksmuziek uit Zweden soms inspireren. Dat hoor je. Het heeft een hele eigen confronterende klank bijna. Maar het mooie is dat zij is ook koordirigent geweest heel lang. Dus ik wist ook dat voor het koor en voor het orkest ook, maar zeker ook voor het koor, hier een componist aan het woord zou komen die precies weet hoe je voor een koor schrijft. En het leuke was, we hadden een maand geleden Unsuk Chin, heel groot koorwerk in de matinée. Nou, en daar was Karin voor speciaal overgekomen uit Zweden om precies op te nemen, wat zijn de kwaliteiten van dit koor, waar moet ik de nadruk op gaan leggen. Dus ze heeft een hele analyse gemaakt van, hoe kan ik het beste schrijven voor dit koor en ook voor deze plek. Want in een zaal als het Concertgebouw, met die akoestiek, moet je natuurlijk als componist ook rekening houden. Dus zij is helemaal optimaal, zal ik maar zeggen, voorbereid om een bijzonder werk te gaan schrijven voor die combinatie.
En is daar nu mee bezig. Karin Rehnqvist, Zweedse componist voor het Groot Omroepkoor en het Radio Philharmonisch Orkest, zit daarbij. Volgend jaar 18 april. En over het Groot Omroepkoor gesproken en de liefdesrelatie die er is ontstaan. Dat is een regelrechte liefdesrelatie met de Amerikaan Eric Whittaker. Laten we eerst maar luisteren naar een fragment uit The Sacred Veil. Dat gaat volgend jaar compleet. Het is een kort fragment uit een opname van de matinée in 2017. Eric Whittaker bij het Groot Omroepkoor. I Fall heet het.
Thank you.
I Fall uit de cyclus The Sacred Veil van Eric Whittaker. Dit fragment klonk in 2017, mei dat jaar, hier in de zaterdagmatinée. Het grote omroepkoor onder leiding van Eric Whittaker. En volgend jaar, 28 maart, gaat de complete cyclus in Nederlandse première. Een samenwerking van de zaterdagmatinée en onder meer ook Los Angeles Master Chorale. Kees, wat is er gebeurd tussen Whittaker en het grote omroepkoor? Hij staat ervoor en de klank is zo totaal anders en eigen en nou ja, noem maar op.
Je zei het precies wat het was, een soort liefdesgeschiedenis. Het is een groot symfonisch koor, hè? Het grote omroepkoor, zoals het naam al zegt, het is 60 leden. En het is niet altijd makkelijk om als individueel lid, om altijd nog precies te weten, hè, waarom ben ik ook alweer gaan zingen. Hè? En het is een fantastisch koor. Maar er zijn ook wel eens momenten, en dat kan niet anders in een groot orkest, is dat ook zo, dat je wel eens wat dreigt onder te gaan in zo'n heel collectief. Nou, en wat er nou gebeurt met de juiste dirigenten, en in het geval van het koor is dat Whittaker, bijvoorbeeld, er zijn er meer uiteraard, dat is dat iedereen weer herontdekt waarom die ook alweer is gaan zingen. Waarom dat zijn voor zangers, zijn dat levensbepalende beslissingen. Dat jij besluit, ik ga mijn leven wijden aan het zingen. En dan zie je daar dat hele koor staan, 60 mannen en vrouwen, die eigenlijk dat allemaal weer totaal ontdekken op dat moment, als hij ervoor staat. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met wanneer Paganini zijn vioolstukken speelde. Dan ontstaat er iets heel uitzonderlijks, omdat je ook ziet op dat moment wat er op dat moment gebeurt. En dat is met Whittaker ook zo. Er zijn natuurlijk wel eens mensen die zeggen van, nou ja, die muziek, hè, het is, sommige mensen vinden het iets tegen de kitsch aanhangen. Ik geloof het niet. Ik geloof dat als je hoort wat daar gebeurt, als je ziet wat er gebeurt, als je open staat voor wat er in zo'n zaal gebeurt, wat je ziet gebeuren met die zangers, dat is absoluut uniek.
Ja, een beetje de Einaudi van de koormuziek.
Ik vind het wel drie kwaliteiten hoger dan Einaudi.
Maar het is opvallend wat je weet van dirigenten. Je weet dat van Bernard Haitink, als hij voor het Concertgebouw Orkest staat, of wat voor orkest, dan neemt hij zijn eigen klank mee.
Ja,
bij koren heb ik dat niet zo mezelf gerealiseerd dat dat ook zo is. Maar het is dus echt zo. Als Eric Whittaker ervoor staat, klinkt het koor heel ontspannen en heel open en heel warm en heel poëtisch en kamermuzikaal. En
mensen gaan letterlijk open, want het is niet niks, hè? Je stem laten horen, je diepste ziel als het ware blootleggen voor. En als hij ervoor staat, dan gebeurt dat. Dan durft iedereen dat, dan wil iedereen dat.
Iedereen die in Nederland zingt of van zingen houdt, zet het in de agenda. 28 maart volgend jaar, Eric Whittaker met het Groot Omroepkoor in eigen werk. En ook hij keert terug. En hij heeft een warme en lange band met de zaterdagmatinee John Adams. Momenteel in Amsterdam voor zijn opera Girls of the Golden West bij de Nationale Opera.
Ja.
Volgend jaar 7 maart komt hij terug met een stuk dat heet Must the Devil Have All the Good Tunes.
Ja, nou. Dit is zeg maar een nieuw pianoconcert gewoon. Met inderdaad een fantastische titel die we volgens mij allemaal ook herkennen. Hè? Dat vaak de kwade geesten, die hebben de spannendste muziek. In opera's is het ook vaak zo. Dus het is natuurlijk een schitterende titel. En ik heb hem laatst de Bach van nu genoemd. En dat is niet zomaar een zinnetje, maar dat is omdat John Adams de meest uiteenlopende tradities bij elkaar weet te brengen. Tradities waarvan veel mensen zeggen, ja, die horen niet bij elkaar. En in die zin is het natuurlijk een typische Amerikaanse grootmeester. Hè? Dat hij heeft, ja, dat is eigenlijk het bijzondere. Die minimal music, beïnvloed door pop, beïnvloed door jazz. Maar hij heeft dat ook nog weer weten te verbinden met de echte Europese tradities. Hij heeft de harmonie, een nieuwe harmonische gelaagdheid, heeft hij weten terug te brengen in de muziek. Hè? Die bij andere minimalisten niet aantrof.
Nee.
En dat is zo uniek aan deze componist.
Ik heb mensen gesproken die bij Girls of the Golden West zijn geweest. Ik ben er zelf niet geweest. Die er huilend uitkwamen omdat er weer zo'n aria in zit. En hij kan dat als geen ander die je ook onder de huid gaat zitten. Zoals hij bij Dr. Atomic gedaan heeft. Better My Heart, dat is de aria van de 21ste eeuw, vind ik dat.
Ja, vind ik
Hoe
ook.
Is het mogelijk dat iemand dat kan schrijven en opera weer zo'n nieuwe impuls geeft? En John Adams kan dat.
Ja.
Goed, komt naar de matinee en dirigeert zelf het Radio Philharmonisch volgend jaar. Waar vind ik? De 7 maart. Dit is een opname van de matinee onder hemzelf in 2017 met Timothy McAllister, grote saxofonist uit de Verenigde Staten, in het saxofoonconcert van Adams. Fragment. Een saxofoonconcert als een rat race, gecomponeerd door John Adams voor saxofonist Timothy McAllister, het Radio Philharmonisch onder leiding van hemzelf, mei 2017. En volgend jaar komt hij terug, opnieuw voor het Radio Philharmonisch John Adams, met een middag eigen werk, nieuw werk, ook nieuw pianoconcert, en de middag eindigt met zijn meesterlijke harmonieleren. Dat is prachtige muziek. Kees Vlaardingenboek, even, dit Timothy McAllister is zo'n voorbeeld van een rasvirtuoos die je nodig hebt voor bepaalde stukken. Ik noem er even een paar. Patricia Kopaczynskaja komt naar de zaterdagmatinee een nieuw vioolconcert spelen van Francisco Coll.
Ja, wie is dat? Is de Spaanse sterleerling. Hij heeft er ook maar één trouwens, van Tom Des. Tom doet niet aan lesgeven, maar deze Francisco Coll, dat is zo'n talent. En die ging gewoon, ja, die belde gewoon aan als het ware. Die ging voor zijn neus staan en die zei, ik wil bij u les hebben. En je snapt ook waarom, als je het hoort. Omdat Francisco Coll is net als Thomas Ellis, iemand die goochelt met alle mogelijke stijlen, die alles door elkaar kan smijten en daar iets heel bijzonders uit kan brouwen.
En een wereldster. Yes, maak je zin nog?
Buitengewoon virtuose schrijfwijze ook. Dus hij heeft ook vier stukken geschreven al voor viool, waar zo'n viool ook echt in kan schitteren. Dus ja. Toen ik hoorde dat hij voor Kopaczynskaja een nieuw vioolconcert ging schrijven, dacht ik, ja, hier moeten wij als matinee op de eerste rij zitten.
23 mei volgend jaar. Arthur en Lucas Jussen komen naar de zaterdagmatinee met een hedendaagse middag.
Ja, een beetje natuurlijk ook als, naar aanleiding van hun grote succes met de Stockhausen, met Mantra, in het Holland Festival. Deze jongens kunnen alles. ze bereiden zich zo voor dat ze ook de moeilijkste partituren lijken ze zo van het blad als het ware weg te kunnen spelen. En ik heb hen gevraagd om dat opnieuw te doen met een aantal grote klassiekers uit de moderne literatuur voor twee piano's. Hè. Dus de Vision de la Mène van Messiaen. Maar ook bijvoorbeeld de tegenwoordig toch wel erg vergeten monologen van Timmerman. En Timmerman is een componist, daar gaan we de komende jaren veel aan doen. Want dat is een grootmeester die eigenlijk in Nederland, behalve dan die soldaten, dat is dan nog wel gegaan, maar hij is een beetje uit beeld geraakt.
Ja, dat is onterecht. Bernd Alois Timmerman.
Ja.
Ontroerende muziek, ontroerend leven, noodlottig leven.
Noodlottig.
Prachtige componist.
Precies.
Andere solist, ik moet hem even noemen, we laten hem zo meteen trouwens ook horen. Hannes Minnaar komt met het pianoconcert nummer 5, het Egyptische van Camille Saint-Saëns, een lijfstuk van hem. We laten hem zo horen in muziek van Rob Zuidam, Tanglewood Concerto, met het Radio Philharmonisch onder Marco Stent, een paar jaar geleden. En werk van Rob Zuidam komt op de lessenaars vlak na zomer.
Ja, dit is een heel bijzonder project dat 3 jaar geleden al begonnen is. Toen het boek uitkwam, Strijdtoneel, waarin Bastiaan Everink samen met Joost Galema zijn eigen leven eigenlijk beschrijft. En dat is een heel bijzonder leven geweest. En in die zin dat, en nog steeds, in die zin dat hierin helemaal duidelijk wordt wat de kracht van muziek is. Bastiaan was een elite soldaat, een marinier, die op een bepaald moment in aanraking te komen met een wereld die hij niet kende, Parsifal van Wagner. We hebben er een half uurtje geleden net de verwandlingsmuziek uitgehoord. Die is verpletterd door die muziek. Die heeft daar ter plekke, tijdens het luisteren naar die Parsifal van Wagner, heeft hij besloten zijn leven om te gooien. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft les genomen bij McCraw, in Den Haag.
Mm-hmm.
En een paar jaar later...
McCrae.
Ja. McCrae, precies. Dank je. En een paar jaar daarna is hij lid geworden van de Deutsche Oper Berlin. Hè, lid van het ensemble, het is bariton. En mensen hebben hem in Amsterdam ook onder andere kunnen horen in Parsifal. Hè, bij de Nationale Opera. En met dat gegeven wilde ik echt iets. Want dat muziek iets is meer dan entertainment. Veel meer dan entertainment. Maar echt een kracht die het leven kan transformeren, kan veranderen.
Daar komt het thema.
Een nieuwe kwaliteit kan geven. Nou, daar is het leven en het werken van Bastiaan Everink is daar een directe uiting van. We hebben heel veel gesproken. We zijn veel bij Bastiaan thuis geweest. Van ja, maar hoe gaan we dat nou op een bepaalde manier ook vormgeven? We willen niet gewoon jouw leven navertellen. Dat is te particulier. Maar we willen wel iets met dat gegeven doen. Hè, van elite soldaat naar operazanger. We hebben een librettist gevonden. En op een bepaald moment Rob Zuidam. Zeer ervaren Nederlandse componist als het gaat om het schrijven van opera's en eenacters. En die heeft gezegd, ik zet mijn tanden erin. En hij is op dit moment is die eenacter aan het schrijven. Voor Bastiaan Everink en Annemarie Kremer. Die de vrouwelijke andere grote partij zal zingen in deze eenacter.
Hercules. Gaat hij heten, Rob
Precies.
Zuidam. Hier is kort Hannes Minnaar met het Tanglewood Concerto. Een deel eruit van Rob Zuidam en het Radio Philharmonisch onder Marco Stents. Uit het Tanglewood Concerto van Rob Zuidam, Hannes Minnaar, piano, het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marco Stents. Rob Zuidam, die dus een nieuw werk schrijft voor de zaterdagmatinee, Hercules, in het genre terrein waar hij zo thuis is, het vocale. Als er bij Rob Zuidam gezongen wordt, dan zing je mee. En Bastiaan Everink zal zeker meezingen,
ja.
De ex-marinier die operazanger is geworden. Marco Stents, geeft het stokje over aan Karine Kanellakis, de nieuwe chefdirigent van het Radio Philharmonisch Orkest. Maar hij keert nog wel terug in de zaterdagmatinee voor bijzondere producties. Een nieuwe opera van Brad Dean, zag ik.
Ja, zomer van 2017 was de wereldpremière van die grote opera van Brad Dean in Glyndebourne. Ik was daarbij en diep onder de indruk en liep met die partituur onder mijn arm op zoek naar iemand die dat zou willen proberen, ook in het concertgebouw. Want Glyndebourne is een klein theater en ze zijn er misschien wel eens geweest. En voor deze opera heb je een hele bijzondere opstelling nodig. Je hebt namelijk niet alleen het orkest in de bak, de zangers op het toneel, maar je hebt ook nog drie banda's, vocaal instrumentale banda's, die door het hele theater staan. Nou, de afstanden hier in het concertgebouw zijn natuurlijk vele malen groter. En dan heb je een dirigent als Marco Stens, die bij zoiets alleen maar denkt van, oh geweldig, hier gaan we unieke akoestische ervaring van maken in Amsterdam. Ja. Zo'n dirigent heb je dan nodig.
Ja.
Hij zegt nooit, dit is te gek.
Nee,
hij
kan alles.
Hij kan alles.
Als het om hedendaagse muziek gaat, grote muziek, de grote Duitse muziek. Marco Stens, de fenomenale chef-dirigent die het stokje overdraagt aan Karine Kanellakis. Volgend jaar dus in juni. Hamlet van Brad Dean. We gaan wat meemaken. Karine Kanellakis die gaat haar debuut maken in de zaterdagmatinee 12 oktober. Met werk van Beethoven, Ouverture Egmond, nieuw werk van Sebastian Currier en de 10e symfonie van Shostakovich. Wat verwacht je van haar?
Nou, heel veel, want ik was erbij dat de vlam in de pan sloeg. Hè. Zij heeft het RFO echt maar één keer gedirigeerd, of één week moet ik zeggen. Concert in Utrecht toen. En het orkest was eigenlijk zo onder de indruk van het talent van deze jonge vrouwelijke dirigent. Die zei, ja, wisten al dat Marco Stens wegging. Die zijn ter plekke zijn ze naar mijn collega's gelopen en ook naar mij. Van ja, maar deze, dit is er. En we waren al een tijdje bezig met zoeken natuurlijk, onder leiding van Roland Kief, de directeur van het koor en orkest. We waren al een tijdje op zoek naar nieuwe chef-dirigent, opvolger voor Marco Stens. En dan opeens, daar stond ze.
Tijd voor transformatie ook wat dat betreft.
Ja, kun je wel zeggen. Al is zij de eerste, en dat vind ik ook belangrijk om te onderstrepen, en dat vind ik ook het goede eigenlijk, hè, zover zijn we nu toch wel, dat zij zegt van ja, ik wil op geen enkele manier beoordeeld worden op mijn vrouw zijn. Ik ben een dirigent, punt. En kijk naar wat er klinkt en kijk naar hoe ik samenwerk met het orkest. Dat is waar het om gaat en om niks anders.
Radio4.nl/zaterdagmatinee, daar is meer info te vinden over het nieuwe seizoen. De boekjes zijn er, we kunnen er allemaal bij. En we kijken uit naar een nieuw seizoen na de zomer. Met het debuut zeker van Karine Kanellakis. Zij heeft het laatste woord uit de 7e van Ludwig van Beethoven, het 3e deel. Met haar Radio Philharmonisch Orkest. Toen nog niet, maar nu wel. Kees, dankjewel. Kees Vlaardingenbroek. Zometeen Wouter Plezier met Podium op zaterdag.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor